Wat fijn om zulke mooie liederen te zingen samen. We zeiden net tegen elkaar, dat laatste lied is van een zuster die we in Nijverdal lief gekregen hebben, nu al lang bij de Heer is. Maar als ze de kans kreeg, gaf ze dit lied op. En dat was haar, wat we noemen, haar favorite. En we zingen het nog steeds met blijdschap. Maar ook om de Heer Jezus. Een klein stukje, broeders en zusters, uit Johannes 9. Evangelie Johannes, hoofdstuk 9. Bij het begin. En in het voorbijgaan uit de tempel, uit de tempel gegooid. In het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug. Tot zover. Deze blinde zegt op een bepaald moment, als hem de vraag gesteld wordt: is dat die dat gedaan heeft geen zondaar? Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Misschien heb u, ik weet niet hoe vaak, een reeks toespraken gehoord over dat één ding is nodig, één ding ontbreekt u. Nou ja, mensen die nemen zo'n uitdrukking en rijden dat aan elkaar en dan komt er een soort opsomming. En één van die onderdelen is dan altijd ook de tekst uit Johannes 9. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ik zou er graag met u over willen nadenken. Het begin is wat moeilijk, denk ik. Maar misschien helpt het dat we scherp, even proberen scherp op te pakken, zodat we de draad van dit prachtige hoofdstuk ook echt binnenkrijgen. De Heer Jezus wordt in het Johannes-evangelie zo bijzonder geschilderd als Yahweh zelf. Samen met de Vader, iedere keer, elk hoofdstuk bijna, iedere keer samen met de Vader. Zo gingen die beiden samen. Dat laatste komt uit Genesis 22. Maar eigenlijk kun je dat boven het hele Johannes-evangelie plakken. De Vader en de Zoon samen. De werken van God. De Heer Jezus is net, eind van hoofdstuk 8... uit de tempel gezet. Ze hebben stenen opgepakt om hem te stenigen. Het gebeurt later nog een keer. Je kunt je dat haast niet voorstellen, dat hij die van God gekomen en zoveel zegen en genade van Yahweh mocht doorgeven, zoveel mensen heeft aangeraakt, dat hij verworpen werd. Dat loopt uit naar Johannes 10... waar de Heer Jezus zegt: mijn schapen horen mijn stem. Het is alsof de Heer Jezus de individuele gelovige aanspreekt. In Johannes 7, het Loofhuttenfeest, Maar het was niet zijn feest. In Johannes 8, een op overspel betrapte vrouw. In Johannes 9, een man die blind geboren was. En in Johannes 10 zegt Jezus, maar het zijn mijn schapen. Ik roep ze en ik leid ze uit en ik breng ze in mijn kudde. Dat is de taal, dat is de lijn ook, dat is een soort kapstok die u in het Johannes-evangelie vindt. In het vorige hoofdstuk zagen we een mevrouw op overspel betrapt door de fariseeën, schriftgeleerden bij de Heer Jezus gebracht. Nou, het ging er niet om dat zij, laten we zeggen, niet wisten hoe ze hiermee om moesten gaan. Dat wisten ze heel goed. Ze wisten echt van tevoren wat zij wilden. En toch gebeurt dit. Jaren terug had ik les van een broeder die al lang bij de Heer Jezus in het paradijs is, ontbonden en met Christus. Dus ik mag dat zeggen, hij is al lang met de Heer Jezus in het paradijs. Zoals die ene moordenaar aan het kruis. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. De in Christus ontslapenen hebben niet een soort zielenslaap. Horen bewust. Onuitsprekelijke woorden horen ze nu. En die broeder over wie ik het nu heb. Ik heb veel aan hem te danken. En ik voel me soms een beetje alsof ik op zijn schouders mag staan. Dus een stuk basis, een stuk ondergrond. Die heeft, in een van de keren dat hij bij ons logeerde, me heel, heel veel dingen verteld. En een van die dingen vond ik toen razend moeilijk. Hij zei, als je het vrouwelijke in de Bijbel tegenkomt, dan moet je dat altijd verbinden met de positie van Israël of van de gelovigen. Maar altijd. En als je het mannelijke in de Bijbel tegenkomt, dan moet je dat altijd verbinden met kracht om die positie waar te maken. Het vrouwelijke positie, mannelijke kracht om die positie inhoud te geven. Probeer dit eventjes in uw geheugen te plaatsen, misschien vast te houden of misschien later nog een keer na te luisteren, want u kunt dat weer terugluisteren. In hoofdstuk 8, een vrouw op overspel betrapt. We hadden dat de vorige keer. En we hebben met elkaar gedeeld dat u daarbij mag denken, misschien wel moet denken, aan het Ezechiëlboek, waar een vrouw geschetst wordt, waar niemand enige interesse in heeft. Ze ligt daar trappelend in het bloed van haar geboorte. Het is Ezechiël 6, 16. En niemand is er om schoon te wassen, om het zout in te wrijven, staat in de tekst, om zorg te besteden aan. Niemand. Over wie gaat het daar? Nou, het gaat daar over Jeruzalem. Over de stad Jeruzalem. Een onogelijk iets. Niemand heeft interesse in Jeruzalem. Helemaal niemand. En al dat gepraat over het is van ons, of het is ons, of het is van ons volk, of het hoort bij ons. Onzin, niemand had enige interesse in die stad. Nul. En toen kwam ik voorbij, zegt Ezechiël 16. Dat ik, dat is Yahweh, dat is de Heere. Ik zag u daar. En ik zei, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef! En u komt tot leven. Ik waste u, maakte u schoon. Verzorgde u, deed van alles aan u. En dan een tijdje niks. Na een bepaalde tijd kwam de Heer er weer voorbij. En toen was de tijd van de liefde gekomen. En ik heb u geschoeid Ik heb haar gekleed, ik heb u gekleed, zegt de Heer Jezus tegen die vrouw. Ik heb u sieraden gegeven, ik heb u aan alle kanten verwend, aan alle kanten zorg aan u besteed. En u was zo mooi dat u een koningin zou kunnen zijn. Staat gewoon in de tekst. Maar u was zo verguld van uw eigen schoonheid, dat u naar andere minnaars ging kijken. Dus niet meer naar hem die haar gevonden had. Niet meer naar hem die haar verzorgde, waste, schoonmaakte, verzorgde, kleren gaf, juwelen gaf, sieraden en zo. Nee, u keek naar iemand. En u bent overspelig andere goden. Hoort u het nog een keer? Overspelig andere goden nagelopen. En nu komt in Johannes 8 een vrouw op overspel betrapt. Of waar zou het over gaan, denkt u? Nou ja, als u heel kritisch bent, zegt, nou gewoon over een vrouw die, ja, die is, heeft zich misdragen, heeft niet goed gehandeld, overspel gepleegd, punt uit, sloes. Moet gestenigd worden, weg. Maar probeert u nu, dat heb ik de vorige keer willen zeggen, in die geschiedenis van Johannes 8, in die vrouw, Jeruzalem te zien. Dat was Ezechiël 16, heel concreet. De stad waar de Heere zijn naam aan verbond, waar hij wilde wonen, waar hij gediend wilde worden, waar hij zegen wilde uitgieten, waar mensen, volkeren van heinde en ver zouden kunnen komen. Niet alleen de koningin van Scheba ooit in de tijd van Salomo, maar nog steeds waar de zegen van de Heere voelbaar aanwezig zou zijn, daar op die plek. Dat was ze niet. Het was eerder twist, het was oorlog, het was ruzie, het was gedoe. Ziet u die vrouw van Johannes 8 nog even, dat is terugkoppelend aan de vorige keer. De positie van Israël, met name de stad Jeruzalem, is zeer discutabel. En ze hebben vergeten welke positie zij in Gods oog, in de ogen van Yahweh, innamen ook richting volkeren, richting de buren. En nu komt hoofdstuk 9. Daar komt u een man tegen. Toen was het een vrouw. In Johannes 8. Nu is het een man. Nou, je voelt hem aankomen. Dat is bijna een schot voor open doel. De kracht om die positie te verwerkelijken, ja, die is er ook niet meer. Daar ziet u die blind geborene daar zitten. Bedelen is nog het enige wat overblijft. De Joden waren heel gauw klaar. Ja, nou ja, er moet een oorzaak voor zijn. Als je zo geboren bent, nou, dan zit er met jou iets helemaal fout. Of met je vader en moeder. Of, nou ja, dan gaat die discussie is nog steeds gaande. En de Heer zegt, nee. Sloes. Geen woord daarover. Hij niet gezondigd. En die ouders ook niet gezonder. Maar de werken van God moeten openbaar worden. Zal ik het eens heel voorzichtig zeggen. God heeft ooit Jeruzalem uitgekozen. En dat gaat door. Ook al is ze overspelig. Dan veroordeel ik u ook niet. Johannes 8, de Heer Jezus. Ook al ben je blind en kun je geen stap verzetten en kun je niet meer solistisch je gedragen, er is geen kracht meer om die positie waar te maken, om iets daarvan te tonen naar anderen toe. Hier ben ik. Ze kunnen hem uit de tempel gooien en ze kunnen hem niet willen, en dat is gebeurd in Johannes 7... is het Lofuttefeest al niet meer een feest van de Heer Jezus. Gaan jullie maar op naar dit feest. Dit is mijn feest niet. Johannes 7 en Johannes 8. Die vrouw op overspel betrapt, maar ook de Heer Jezus. Die zegt, ik ben het licht der wereld. Ze zagen het niet. En nu gaat de Heer Jezus tegen iemand die stekenblind is zeggen, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hier, hoofdstuk 9. Ziet u hoe prachtig de Heilige Geest dit tekent? Nou, ik kan niet schilderen en niet zo goed tekenen ook. Maar als die achtergrond van een schilderij zoiets moois al laat zien. En je ziet tegen de achtergrond van wat ik net schetste, wat ik net probeerde uit te leggen. Ziet u dit gebeuren? Nou, dan wordt het heel spectaculair. Het is echt zo. Dat is heel bijzonder. En u mag daarbij staan. En u kijkt verwonderd. Maar ik ga nog wat zeggen. De gemeente heeft een positie. De bruid van het lam. Maar heeft ze dat waargemaakt? Nou, het zou kunnen zeggen. Het zou kunnen zijn, Openbaring, bijvoorbeeld hoofdstuk 17, dat het een grote hoer wordt. Precies hetzelfde. En jijzelf dan? Nou, met Christus, een nieuwe schepping. En hoe gaat het dan met je, geestelijk? Is je hart onverdeeld de Heer Jezus toegewijd? En ben je er voor hem en wil je voor hem gaan en in elk opzicht hem dienen en hem groot maken? Nou, ja, het is ook wel eens een knipoog naar de wereld. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Er zijn wel andere termen mogelijk. Zou de Heer je afschrijven? Als je bij de Heer Jezus komt, dan veroordeel ik u ook niet. Niet meer zondigen. Niet nog een keer. En de kracht om die positie, getuigenis van God op aarde, lichtdrager van Jahwe. De Heer Jezus zei, zolang ik in de wereld ben, hoofdstuk 9, ben ik het licht ter wereld. Maar er is een moment gekomen dat de Heer Jezus wegging. Nu zijn anderen de lichtdragers geworden. Wie? Nou, deze mensen, die van hem zijn en die door hem gekocht en betaald zijn, die de Heilige Geest in zich hebben, die olie in hun lamp hebben en die het licht van hemzelf, het licht van God zelf, die licht is, mogen tonen, mogen weerkaatsen. Dit hoofdstuk, lieve broeders, zusters, is zo mooi, zo schitterend getekend, dat je er wel naar wilt blijven kijken. Ik heb het geprobeerd, een week lang gekeken naar dit hoofdstuk. Vele keren over dit hoofdstuk gesproken. Maar zo had ik nog nooit naar dit hoofdstuk gekeken. En dan gaat de Heer Jezus iets bijzonders doen. En dat wil hij ook met jou en met mij vanavond doordenken. Hij ziet die man daar zitten, krachteloos, moet bij de hand genomen worden. En de Heer Jezus heeft vele blinden het gezicht teruggegeven. Soms op afstand, wordt ziende. Gelukt. Gelukt. Alsof het wel kon mislukken. Nee, dat bedoel ik niet. Dat is ook niet zo. Maar het gebeurde. Op een andere manier ook. Op verschillende manieren. Als u het op een rij zou zetten, denkt u, ja, er is niet een soort standaard methode. Zo van, nou ja, dan moet dit ongeveer de volgorde zijn. Nee, dat is er niet. Het is op alle mogelijke manieren. En los van het zicht teruggeven aan blinden heeft de Heer Jezus mensen die doof waren laten horen. En mensen die stom waren, die geen woord konden zeggen, weer laten spreken. En verlamden weer laten lopen. Wonderen. De wonderen van de Heer Jezus. En nu doet de Heer Jezus iets bijzonders. Hij spuwt op de grond. Speeksel. Ja, zand. Als zand die bovenlaag is, zand. En van zand en speeksel, van stof en speeksel, maakt de Heer Jezus slijk. En strijkt dat op de ogen van die blinde man. En stuurt hem naar het bad Siloam, om zich daar te laten wassen. En er is niemand die vraagt van, ja, maar dat kan die blinde helemaal niet, want hij moet bij de hand genomen worden om daar te komen. Hij moet toch een gids hebben om hem daar te brengen, of een blinde geleidehond, maar sorry hoor, taal van vandaag. Maar iemand moet hem daar brengen. Dat zal ook wel gebeurd zijn. In Markus 8, een hele merkwaardige blinde. Daar spuwt de Heer Jezus op zijn ogen. Nog weer anders, heel anders. Maar wel ook speeksel. Op zijn ogen. Zie je al iets? Ja, zegt die man, ik zie de mensen wandelen als bomen. Toen heeft de Heer Jezus nog een wonder gedaan. En toen vraagt hij heel scherp. In mijn eigen leven, ik heb bepaalde dingen gezien, heel vaag. Mensen liggen wel op bomen of bomen liggen op mensen. En een tweede wonder is soms nodig om heel scherp te zien wat er bedoeld wordt. Heb je het nooit meegemaakt? Ik had ooit een conferentie, ik had een heel weekend gesproken met een groot aantal mensen. En aan het eind zei een jonge broeder, ik voel me als die man in Markus 8. Ik zag wel een beetje, maar het was helemaal nog vaag. Maar het wonder is geschied, het tweede wonder. Dat zijn dingen die vergeet je nooit weer als je er zelf in betrokken geweest bent. Maar jij en ik dan. Maar nu deze blindgeborene. Ik wil heel voorzichtig zijn, maar ook heel duidelijk zijn. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus zijn speeksel op de grond liet vallen? Ik zeg het nu met de taal van vandaag. Zijn DNA ging zich vermengen met het DNA van de mens. Stof zijt gij, of uit stof. En stof zult u zijn. Ziet u het gebeuren? Als u middels uw speeksel vast kunt stellen dat u wel of geen corona hebt, of dat er door een beetje speeksel van u vastgesteld kan worden wie u bent. En dat vermengt zich met stof zijt gij. En dat naar stof zult u wederkeren. Weet je wel? Of God formeerde de mens, Genesis 2, uit stof van de aardbodem. Ziet u het dan? O Heer Jezus. En ziet u hem gaan naar Siloam? Ja, dat moest, want de Heer Jezus zei, daar moet je naartoe. Waarom? Dan zal ik u lezen uit Jesaja 8. Of, even kijken hoor. Jesaja 8 is het, ja. Jesaja 8. Het is toch goed om die tekst, denk ik, te lezen. Jesaja 8, vers 6. Vers 5. Jesaja 8, vers 5. De Heere sprak opnieuw tot mij, tot Jesaja, omdat dit volk versmaadt, let op, de zacht stromende wateren van Siloam. En er vreugde is bij Rezin, dat was een koning van Syrië, van de vijanden. En ook vreugde is bij de zoon van Remalia, dat was een koning van de 10 stammen, die waren vijandig ten aanzien van Jeruzalem. Daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier, namelijk van de koning van Assyrië met al zijn luister. Daarom komt het oordeel van Assyrië over Jeruzalem. Omdat ze de zacht stromende wateren van Siloam versmaad hebben. De Siloam-wateren staan dus voor dat zachte, stromende, dat heerlijke, Gods genade, Gods liefdevolle behandeling, Gods weg met jou. Op een buitengewone manier gaat de Heer met jou en met mij om. In zijn liefde, zijn zoon geven, vertroetelen, zijn troetelkind, zijn lievelingszoon overgegeven. Vertroeteling, liefdevol, genadige behandelingen. U hebt het. Maar als je dat versmaadt, dan komen de oordelen. Dan kom je in de handen van die overstromende rivier. En dat is hier de Eufraat. Dat is hier het Assyrische. Ja, en dat staat voor verwoesting, voor de verdwijning van de 10 stammen. Die zijn nog weg. Daar staat het voor. Ik kan daar niet onderuit. Lieve mensen, als de Heere Jezus hier deze man naar Siloam stuurt, dan is dat met een bepaalde bedoeling. Namelijk om terug te keren bij het zachte, stromende, liefdevolle, genadige begin van Jahwe. Zo is hij. Hij is niet degene die u als een, met een zweep achterna zit en u als een slavendrijver, als het ware, die kant op wil sturen. Hij wil u terug hebben. En wat gebeurt er dan? Dan word je uitgezonden. Dat woord uitgezonden staat heel merkwaardig hier in de tekst van Johannes 9. Ik heb het met u gelezen, u hebt het ook gelezen. Hij spuwde op de grond en vers 7 zegt, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat is uitzenden. Dat God uit zijn genadige grootheid zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Uitgezonden. Dat is het komen van de Heer Jezus. Dat is zijn geboorte hier op aarde. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God dit gedaan. Toen was dat nog niet aan de orde. Maar dat uitgezonden bestond wel. En deze man die de kracht moest krijgen om die positie van Jeruzalem, om dat prachtige plan van God met Jeruzalem, om dat te verwerkelijken, te tonen, te verwezenlijken, moest hij daar bij die zachtstromende wateren zijn en moest uitgezonden worden. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld, de Heer Jezus, hier in dit hoofdstuk. Maar nu ben jij het. Jij, blind geboren. En wat betekent dat voor ons? Nou, dat betekent dat jij en ik eens een keer op moeten houden met zuchten, steunen, klagen en van alles. We moeten terug. We moeten terug naar het begin. Dat noemen we een opwekking. En die opwekking is nodig. En godzijdank zijn er plekken, ook vandaag in Nederland, waar opwekkingen zijn. Waar mensen terug willen. En het merkwaardige is dat ze dan alles loslaten wat zo misschien wel spectaculair leek in de ogen van anderen. Ze worden terug. We willen terug naar de Heer Jezus. We willen hem zien. Hij is de enige. Er is een opwekking gaande in een bepaalde kring in Nederland. We mogen daar iets in bijdragen, een klein beetje randdingen. Maar goed, we mogen daarin betrokken zijn. En het gaat ineens over de Heer Jezus. En alle charismatische uitspattingen, die worden aan de kant geschoven. Het is alsof die er nu even niet meer toe doen. Zo ver gaat het. We moeten terug bij de Heer Jezus. We moeten terug bij de Heer Jezus. We moeten bij hem zijn. We hebben geen kracht meer. We zijn blind. En dat blind in dit hoofdstuk, dit betekent, blijkt uit de rest van dit hoofdstuk, aan het eind, dan zeggen de fariseeën, zijn wij soms ook blind? Ja, u bent blind. Want juist omdat u zegt dat u ziet, bent u blind. Dus daar is blind zijn, dat betekent niet dat je fysiek niet zou kunnen kijken, maar dat je geen oog hebt voor dat goddelijk werk. De werken van Jahwe, de werken van God werken. Daarom was de Heer Jezus hier op aarde gekomen. En daarom was hij daar bij die blinde man. Ziet u hem dan terugkomen? En ik zou u zo graag wel mee willen nemen naar Siloam. Ik bedoel niet als een excursie van, oh ja, dat was wel leuk, zeg, vroeger. Dat is toch wel aardig. Nou ja, zoiets. En dan neem je een foto of zo, dat kan tegenwoordig heel makkelijk. En dan heb je dat allemaal gezien. Ja, ben ik geweest. En doet je misschien niks. Maar bij hem, hoe begon het ook alweer? Toen de Heer Jezus jou riep, toen hij jou zag, toen je nergens heen kon geen been had om op te staan en geen vin kon verroeren. Wat kon jij dan? Kon jij bij hem komen? Was er nog iets van kracht in jou om bij Jahwe of bij de Heer Jezus te komen? Nee, hij kwam bij jou. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Hij is bij jou gekomen, hij heeft jou opgezocht. Hier ook, hij heeft jou opgezocht. En hij wil dat jij opnieuw door God zelf aangeraakt licht verspreidt. Het licht van de wereld. De Heilige Geest die in jou is nadat je tot geloof kwam. Nadat je dat werk van de Heer Jezus gelovig hebt aanvaard, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. En wil ook in jou gaan werken. Hier, je ziet het voor je ogen gebeuren. En dan is het misschien toch niet zo moeilijk meer. Maar die eerste zinnen, die eerste opmerkingen aan het begin van mijn toespraak, leken wat moeilijker. Want dat mannelijke en dat vrouwelijke, ja, dat wordt dan zomaar eventjes vanaf het podium de zaal ingeslingerd. Ja. De een zegt, ik doe er niks mee. Of de ander zegt, misschien zou het wel waar zijn. Nou, ga maar. Maar probeer nu eens deze lijn te pakken. En je de vraag te stellen, wat is er met jou gebeurd? Nadat je tot geloof in de Heer Jezus kwam. Waar ben je nu? Ben je nu verder dan toen? Ben je intussen gegroeid? Ben je wat de tijd betreft een leraar geworden? Tekst uit de brief aan de Hebreeën. Maar ze moesten nog melk hebben, want ja, na de tijd gerekend hadden zij al les moeten geven. Maar ze waren achtergebleven in hun geestelijke groei. We hadden het voorrecht om een klein babytje, een achterkleinzoontje te zien. Met de naam Sem. En ze hebben er ook nog de naam Dato eraan geplakt. Hoe ze dat haalden, dat weet ik ook niet precies. Maar nee, maar zaterdag sta je daar met Sem en teer. Wat is er gebeurd met jou? Nieuwe geboorte, toen je geboren, niet nog een keer geboren werd, dat lost niks op. Maar toen je van God uitgeboren werd, wedergeboren, leven uit God. En God heeft dat met een bepaalde bedoeling. Hij had je gelijk nadat je tot geloof kwam in de hemel kunnen tillen. Dat kan toch? Ja, u denkt dat het niet kan, u denkt dat het dan onterecht is. Nou, ik weet niet of het niet terecht is. Laat de werken van God, dat is taal uit dit hoofdstuk, nu eens in jou gebeuren. Dus niet de discussie over van, als ik nu mijn best doe, dan gaat het mij goed. En als ik niet zonder, dan word ik ook niet ziek, dan word ik ook niet blind. Nee, dat is niet aan de orde, daar gaat het niet om, dat blijkt hier uit dit stuk. Maar de werken van God moeten in ons openbaar worden. Dat wat God zou willen met jou en met mij hier in deze donkere wereld, waar de zaak stik en stik duister is, dan mag jij schijnen als een stralende ster. Licht van Jahwe, de Heere. Heer Jezus, u bent het licht der wereld. En nu zijn we hier als uw gezanten. En nu willen we niet langer blind beetje aan de wegkant zitten en bedelen om in leven te blijven. Hier een beetje sprokkelen en daar een beetje vandaan halen. We willen opnieuw ons aan u geven. Zal ik het zeggen met het hele oude lied? Geef mijzelf aan u volkomen. Hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Zou je het willen? Zou je de Heer Jezus zo willen zien, die vanavond bij jou langskomt en je daar ziet zitten, actief of niet actief. Ik ga niet over jouw leven als persoon of als gelovige oordelen. Dat kan ik niet, mag ook niet. Doet hij wel. Maar de lijn is, wat gebeurt er met ons als de Heer Jezus voorbij komt? Misschien heb ik het de vorige keer gezegd. Ik was erg geraakt door een lied van de Gator Vocal Group. Dat lied dat heet He is Here. En daar staat een zinsnede in. Als hij is, dan komt hij zo dichtbij dat je hem kunt aanraken. Hij, you can touch him, in de taal van dat lied dan. Je kunt hem aanraken. Maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Die zin. Als je de Heer Jezus aanraakt, verander je. En hij komt vanavond heel dicht bij je. Hij zoekt je op. Bedelen, ja, blijf je wel in leven. Sprokkeltje hier, sprokkeltje daar. Een christen voorganger zei afgelopen donderdagavond in een studie. Hij was daar ook. Ja, bij ons dan moet je sprokkelen om nog wat van de Heer Jezus te horen. Maar dat betekent dus dat hij toespraken van A en van B en van C moest gaan beluisteren om nog een beetje te sprokkelen. Bedelen, bijna. Maar jij dan? Vanavond zullen we ons aan de Heer toevertrouwen. En tegen hem zeggen, Heer, hier ben ik, kom alsjeblieft langs. Want u wordt misschien uit die tempel gebonjourd, eruit gegooid. Ze willen u niet, ze willen niet eens met u verder. Maar Heer, hier ben ik. Kom bij mij. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Niet alleen om tot geloof te komen. Niet alleen om de eerste stap te zetten tot eeuwig leven. Dat krijg je dan, dat heb je dan. Maar om nu te zeggen, Heer, hier wil ik zo graag een klein beetje licht verspreiden. Het is aarde donker. En zijn DNA is al in jou. Weet je dat? De Bijbel zegt dat je deelgenoot bent van de goddelijke natuur. 2 Petrus 1. Jij, deelgenoot van de goddelijke natuur. De Heilige Geest, ook Jahweh, woont in jou. DNA van Jahweh, in jou. Wat zegt hier Jezus? Christus in u. Hij, de Zoon van de Vader, woont in jou. En de Vader zegt, als je die weg wilt gaan, kom ik ook. Johannes 14, de Vader en ik zullen woning bij jou maken. Dat betekent alle DNA, sorry voor dat woord, DNA-elementen heb je in je. En dan? Ja, Oekraïne. Ja, de gemeente. En het gedoe over A en B onderwerp. Vult u nu maar in en dan komt u de ellende tegen die over u wordt heen gegooid. Elke keer opnieuw. Maar nu terug. Terug naar Siloam. Terug naar die kabbelende, stille, heerlijke wateren. De wateren van de Heer. Ik verlangde daar zo naar. En ik wil dat ook graag doorgeven. Je kunt je voorstellen dat je hier best een week naar hun kunt gaan kijken. Echt, dat bedoel ik niet. Om zo studiebolachtig over te komen, daar gaat het mij niet om. Maar Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u hiermee zeggen? U wilt mij aanspreken, u wilt ons gebruiken. Dit is het evangelie wat voor jou bedoeld is. En je ziet hier Jeruzalem uitgeblust. En dat was toen de Heer Jezus hier was, in deze tijd, echt het geval. Helemaal, er was niks meer over. Er was geen plaats meer voor hem. Ze hebben hem eruit gegooid. Letterlijk ook. En nu, vandaag, hoe vaak hoort u, we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Hoe vaak hoort u, gisteren, toespraak, mensen, ja, die komen uit die kerk en komen uit die kerk en uit die kerk. En we horen in onze kerk nooit meer iets over de Heer Jezus. Nooit meer. Niet enige diepgang meer over de Heer Jezus of over het woord van God. We komen maar bij jullie, dan gaan we wat buurten sprokkelen. Heb je het weer? Nu gaat het me niet om de beoordelaar te zijn van al het andere. Dat is de Heer. Dat moet Hij doen. Maar voor mezelf en voor ons, zo samen, willen we graag het verlangen uitspreken om van de Heer Jezus te genieten. Maar dan moet je dit ondergaan. Zou de Heer dat willen vandaag? Amen. 100%. Daar ben ik zeker van. Anders had hij het niet zo gezegd. En u moet ook willen. Ja, Heer Jezus. Hier ben ik. Kom, Heer Jezus. Neem uw plaats. Opnieuw terug. Terug naar die zacht stromende wateren van Siloam. En van daaruit uitgezonden. Nou, misschien wel naar je familie. Misschien naar de collega's. Misschien naar de straat. Misschien nog verder weg. Misschien wel naar Portugal. Misschien wel naar Senegal. Misschien wel naar Overijssel. Vult u het dus in? De Heere zegen u. Hij gaat met u een hele bijzondere weg. En als u dan nog een keer voor uzelf Johannes 9 leest, ook het hele verhaal, hoe dat dan gaat en hoe dat gaat met deze man, hoe die heel stapje voor stapje meer ziet, op een bepaald moment aanbidt aan de voeten van de Heere Jezus. En dat zijn dus prachtige dingen die u achter elkaar aangereikt krijgt. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel. Ik voel me klein. Wat zou ik kunnen zeggen? We voelen ons te gering. Dat u zoiets bijzonders in uw Bijbel hebt neergeschreven. Zo'n weg terug. Zo'n genadevolle aanpak. Liefdevolle, kabbelende beek. Dat biedt u aan. Aan zeer stille wateren. Zegt Psalm 23. Daar. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus en voor het volbrachte werk. We willen u danken voor zijn kruiswerk. Daar is het gebeurd. Dank u voor de komst van de Heilige Geest in ons, nadat we in hem mochten gaan geloven. Dank u voor de toekomst. We worden hier weggehaald en we zullen wat we nu vanavond voor ons hadden meemaken. In de volste zin van het woord. Als we hem zullen zien, bij hem zullen zijn en voor hem zullen neervallen. Zoals deze blindgeborene van alles al onderweg te verwerken kreeg, maar uiteindelijk toch aan de voeten van de Heer Jezus ging aanbidden. Zo gaat het ons ook straks. We willen u hartelijk danken voor de toekomst. Hij wil dat we tot zijn eer wandelen, het licht van de wereld zijn. U bent het licht van de wereld. U bent die stad op een berg gelegen, die niet verborgen kan blijven. Dank u wel voor zulke dingen. We eren u, we prijzen u, we danken u. In de naam van de Heer Jezus, Vader, uw Zoon heeft dit helemaal laten zien. Zij die ook, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dank u wel voor hem. Amen.